Goedemorgen. Wie van jullie waren aanwezig 2 maanden geleden met deel 1 van dit onderwerp? Oké, een beetje meer dan een helft zie ik. Dus ik raad jullie aan wel, als jullie hebben het niet gehoord, om naar de website te gaan om deel 1 te luisteren. Kijk, is fantastisch. Omdat ik wil graag vandaag bouwen op wat we hebben vorige keer gezegd. En het is een ingewikkelde onderwerp en wij houden van simpele formules en er is geen simpele formule. Dus we hebben wel de tijd nodig om door moeilijke onderwerpen om te gaan. Wat is uniek en bijzonder dan aan het aan een christen zijn, dit onderwerp? Leven christenen langer? Hebben wij kortingen op onze verzekering? Als je zegt je bent een christen, dan krijg je 10% korting, omdat natuurlijk je bent regelmatig geneest. Leiden wij minder? Hebben wij minder pijn of chronische ziekte? Vaak God geneest ons op een natuurlijke manier door onze lichaam. Onze lichaam is gemaakt op een manier dat herstelt zichzelf. Vaak God geneest ons door middel van medicijnen of een chirurg. En soms geneest God ook, ons ook op een bovennatuurlijke manier. En dat is wel bijzonder. Maar wat ook bijzonder is, is de kracht en moed die God geeft om met chronische ziekte en langdurige lijden om te gaan op een manier die God eert. Duizenden christenen door de eeuwen heen hebben Gods kracht, rust en vrede gevonden in hun lijden. Het is geen nieuwe onderwerp. En rust en vrede vinden in je lijden is geen capitulatie. Capitulatie is te zeggen, ziekte, doe met mij wat u wilt. Dat is capitulatie. Overwinning is liefdevolle wezen, Vader God, ik vertrouw op u, doe met mij wat u wilt. En er is een grote verschil. Doel vandaag, ik wil graag je stimuleren om in vertrouwen en geloof te groeien. En vertrouwen en een geloof dat in harmonie is met alles wat we in de Bijbel over dit onderwerp kunnen vinden. Ik heb dat woord alles onderstreept. En dat is omdat het is makkelijk om 1 of 2 Bijbelteksten te vinden en een conclusie te trekken. Die past niet bij alles. We hebben een paar jaar geleden het onderwerp van vrouwen in de gemeente gehad. En het is makkelijk om 1 tekst te krijgen, te pakken uit 1 Korintiërs 14. En dat is de basistekst en zusters met zwijgen. En dan er is geen mogelijkheid voor iets meer. Maar we hebben gekozen om niet alleen dat tekst te kijken, maar alles wat we vinden in het Nieuwe Testament over het onderwerp. En we moeten datzelfde doen met al de moeilijke onderwerpen in de Bijbel. Bijna elke rare leer in christendom is een overemphasis of 1 of 2 teksten. En het is makkelijker omdat de hele leer, het is moeilijker. Je hebt discussies nodig, conferenties. Daarom zijn ze leraars in de gemeente, discussies, om dat te proberen te vinden. Afgelopen keer heb ik geprobeerd het onderwerp van ziekte en lijden in 3 mysteries te laten zien. De 2e mysterie was dat God haat ziekte, pijn en dood. En toch zien we in de Bijbel dat God ziekte, pest, pijn en lijden gebruikt. Niet alleen toelaat, soms gebruikt. Soms als straf of een oordeel en soms als een deel van zijn grote macroplan. Als je twijfelt erover, ga terug naar deel 1. De 3e mysterie is dat God is soeverein en heeft alle macht om te doen wat hij wil. Amen. Nou, duidelijk. En toch zien wij in de Bijbel dat God kiest zich soms te beperken totdat een mens in actie komt. Dus de soevereiniteit van God is geen formule, geen reden om passief te zijn. Dus het gaat samen. Mijn focus vanochtend is meer over langdurig lijden en chronische ziekte. Maar ik wil beginnen met een paar tips over omgaan met genezing. En om het redelijk snel te doen, omdat ik wil meer aandacht geven aan het tweede onderwerp, ik geef antwoord aan 5 vragen. De eerste is, wat is nodig om genezing te ontvangen? Geloof? Soms in de Bijbel, soms geloof van de persoon die ziek is. Een vrouw met een bloedprobleem. Ze had geloof, ze kwam naar Jezus, ze raakte hem en was geneest. Soms de geloof van diegene die de ziek naar Jezus brengt. De vrienden brachten een man ziek naar Jezus. Wat gebeurde met de man? Nee, we weten het niet. De centurion, hij vraagt Jezus alsjeblieft, ik heb een knecht die ziek is. Nou, het ging om de geloof van de vriend, niet de geloof van de persoon. En soms het gaat om de geloof van de bidder zelf. In de naam, Petrus zei, in de naam van Jezus, sta op. De man heeft niet voor genezing gevraagd. Hij vroeg voor geld. En kreeg hij een bonus. Dus het ging over de geloof van Petrus en niet over de geloof van de verlamde man. Tweede vraag. Wie geneest? God of mijn gebed? Nou, in Jacobus vinden wij een mooie uitdrukking. De krachtige gebed brengt veel tot stand. Dan natuurlijk de vraag is, wat is een krachtig gebed? Heeft dit te maken met je stem? Je moet hard bidden, dan wordt het een krachtig gebed. Moet het snel bidden, zonder ademhalen. Is dat een krachtig gebed? Een beetje lang bidden, met veel theologische woorden ertussen, is dat een krachtig? Of herhalingen, worden krachtiger met meer herhalingen? Natuurlijk niet. Dezelfde Jacobus, hij spreekt over krachtig gebed en ook een gelovig gebed. Wat is een gelovig gebed? Natuurlijk, de gebed heeft geen geloof. Het is de bidder die geloof heeft. Dus gebed per se heeft geen kracht. Wij bidden aan God. En de kracht komt van God zelf. Ik denk 2-3 weken geleden, ik kreeg een e-mail van Lineke Elbers met een gebedonderwerp. En zij citeert in haar gebedbriefje, Wash My Knee. Ik ken Wash My Knee, ik heb hem veel gelezen toen ik 20 jaar oud was. Hij heeft mooie boeken over kerk zijn. The Normal Christian Church, Normal Christian Life. Hij heeft veel nieuwe gemeentes in China begonnen. Ik moet zeggen dat mijn inspiratie om zendingwerk in te gaan, was van dit man. Niet van Darby O'Kelly, dat is echt van om nieuwe gemeentes te stichten. Nou, wat een mooie opdracht. En hij zei, onze gebeden leggen de rails waarover de kracht van God kan rijden. Zijn kracht is onweerstaanbaar als een machtig locomotief. Maar kan niet bij ons komen zonder rails. Dus de kracht is niet de rails, de kracht is de locomotief. Het komt God zelf. Ik zal alleen dit citaat, als ik zou het schrijven, ik zou het een beetje anders doen. Omdat ik vind dat, maar kan niet bij ons, kan niet is een stellige statement. En als we praten over God, wees voorzichtig met de stellige statements. God kan dit niet doen, of God moet altijd zo, voorzichtig. God is soeverein. Maar ja, het idee dat de kracht komt van God en niet van mijn gebed. Heeft genezing een bepaalde methode of formule nodig? Nou, wat ik vind grappig, is dat als je begint de Bijbel door te lezen en over genezingen te zoeken, je krijgt genezingen waar iemand legt de handen op een zieke. Ja? Je kreeg genezingen van een afstand. Dat Jezus zich wees geneest. En hij wordt genezen ver weg. De knecht van de centurion. Je kreeg dat Heer Jezus zet zijn vinger in de oor van iemand. Je denkt, nou dat is vies. Maar toch doet hij dat. Je kreeg genezingen waar Jezus spoeg op de grond. En hij maakt iets vies. En hij zet het op de ogen van iemand. En dan Nou, ik heb dat nog niet in de bron gezien, maar ja, dat is een model. Je ziet ook andere genezingen waar mensen, ze zijn genezen, maar op weg, ze gaan naar de priester en op weg, oeh, kijk eens, ik ben genezen. Niet met Jezus, niet in de tempel, maar op weg. Er is bijna geen model te vinden. Elke genezing is anders. Toevallig zo? Ik denk God heeft het zo bedacht. Omdat het gaat niet om een methode. En als we hebben genoeg verschillende modellen in de Bijbel, niemand kan zeggen, dit is de model, zo moet het gaan. Het blijft God en God doet wat hij wil. Geen formule. Vierde vraag. Is mijn geloof sterk genoeg? Hoe kan ik het sterker maken? Een mooie tekst. Ik heb veel bemoediging van dit tekst gehad. In Marcus 9. Daar komt een vader en hij brengt een zoon met een demonprobleem. En de discipelen kunnen hem niet helpen. En Jezus zei tegen de man, tegen hem, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van de kind onder tranen. Kijk eens de sterke emoties van de vader. Ik geloof, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. In één tekst, geloof en ongeloof samen. En wat was het antwoord van de Heer Jezus? En Jezus zegt tegen de man, sorry man, kom volgende zondag. Ik werk alleen met geloof. Volgende dienst alsjeblieft. Nee, dat was genoeg voor Jezus in actie te komen. Sommige mensen hebben groot geloof, sommige minder. Sommige hebben twijfelen. Ik ben een zulke twijfelachtig persoon. Ik heb geloof, maar ik heb ook ongeloof. Ik vind het zo fijn dat ik bij Jezus kom met mijn geloof en mijn ongeloof. En zeg, Heere God, help mij met mijn ongeloof. En dat is geen bezwaar dat God zegt, nee, je moet tenminste een 8 hebben. Hij doet, hij werkt. Maar natuurlijk, wij kunnen met onze geloof ook groeien. Als je vraagt iets, en God, je ziet dat God iets doet door jou, of in jouw omgeving, nou, dat stimuleert jou wel in geloof te groeien. Geloof is een beetje zoals je spieren. Het groeit als je het gebruikt. Mijn laatste vraag is, hoe kunnen wij genezing uitspreken? Moet ik genezing vragen of met zekerheid proclameren? Begrijp wat ik bedoel? Zeg ik, alsjeblieft God genees of wees geneest in de naam van Jezus? Welke is meer effectief? Om een beetje pragmatisch te zijn. Welke werkt beter? Nou, ik lees in Filippenzen 4:6 dat wees in geen ding bezorgd, maar laten wij uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen 4:6. Als je hebt een verlangen om genezen te worden, natuurlijk wij kunnen dat ook bij Jezus brengen. Als je hebt een verlangen dat je kind of je vader of je moeder zo genezen zou worden, natuurlijk kunnen we dat bij hem brengen. Ik zou zeggen, dat is de normale dingen. We hebben een hemelse vader, gewoon doen. Wanneer kunnen wij genezing dan uitspreken? En hier is mijn stelling. We kunnen meer stellig zijn of genezing proclameren als God zijn wil, intentie om te genezen op een bepaalde manier aan ons openbaart. Als God geeft je de indruk dat ik ben hier bezig om iets te doen, dan je kunt meer stellig zijn. De video van Carly, als jullie, een paar van jullie hebben gezien. Ja, Carly is in de ruimte en dan de spreker krijgt een indruk dat hier is iemand met een darmenprobleem, ernstige darmenprobleem. Wie is het dan? En zij was op de rij. Dus zij kwam en dat was haar genezing daar. Ik kan me niet voorstellen, nou, dit verlamde man, hij staat bij de tempel. Iedereen kent de verlamde man. Hij vraagt voor geld elke dag. Petrus ging elke dag naar de tempel om te bidden. En ik kan me goed voorstellen dat Vaak, Petrus geeft hem een centje of zo, misschien een hamburgertje of een koekje of wat dan ook. En, maar op een bepaalde dag, Petrus zegt, nou, ik heb geen geld, maar ik heb iets anders voor je. Maar ik kan me niet voorstellen dat elke dag, zei Petrus, in de naam van Jezus, sta op. Oh, liep niet vandaag, misschien morgen. Hey, in de naam van dag, volgende dag en nog een keer. Ik denk het was meer dat, misschien hij heeft voor hem gebeden, maar op een bepaald moment, God geeft hem de indruk, dit is de dag. Vandaag. De feit dat Petrus had geen geld in zijn portemonnee, dat was toevallig. Dat ging het niet om. Misschien om de verleiding weg te halen dat hij moet geld geven. En dan heeft in de naam van Jezus gesproken, stellig, en hij was genezen. Toen Mozes bijvoorbeeld, een voorbeeld. Toen Mozes en de mensen waren dicht bij de Schelzee. Het was dicht. De Egyptenaren kwam achter. En God zei tegen Mozes, stek je stok. Over het water. Wat moet Mozes doen? Knielen voor de water. En zeggen, alsjeblieft, Heer, een oplossing, alsjeblieft. Heer, maak een brug of een tunnel of wat dan ook. Alsjeblieft iets. Nou, dat was niet de bedoeling. Als je kreeg informatie van God, dan de geloof betekent, je neemt actie in overeenstemming met dat boodschap. Daarom mijn stelling. De werkelijkheid is dat sommige mensen zijn op een wonderbare manier door God genezen. En ook veel christenen zijn niet genezen. En de ouder je wordt, de meer ervaring je hebt met dit onderwerp en je meer zorgvuldig ga je met om met dit onderwerp. Wat praten wij over? Mogelijk chronische ziekten. Kanker. En sommige van deze dingen gebeuren ook hier. Misschien jij bent één. Multiple sclerosis, MS. Fibromyalgie. Dat ik weet, we hebben tenminste 4 of 5 zusters hier in onze gemeente. Dit loopt. Leukemie. Ernstig depressie. Hartafwijkingen. Dementie. Moeilijkheden met ouderdom. Sommigen in een rolstoel. Sommige mensen, echtparen, willen graag kinderen hebben en zij krijgen geen kinderen. Dat doet pijn. Sommige mensen hebben kinderen met serieus gezond issues. Met autisme, Down syndroom of iets anders. Er zijn meer. Het is ook een langdurige lijden. Misschien woon je met iemand met een langdurende ziekte. Chronische ziekte. Dat is ook moeilijk hoor. Elke ochtend, elke dag, elke avond. Je komt dat probleem tegen. Wat doe je dan? Misschien je bent niet getrouwd. En je verlangt om getrouwd te worden. En je voelt jezelf eenzaam. Misschien je worstelt met homo-gevoelens. En je wil graag met God, voor God, rein leven. En toch, je hebt dat homo-gevoelens. God vraagt veel van zulke personen. Misschien met relatieproblemen. Misschien het gaat om financiële problemen of lange termijn werkloosheid. Zijn problemen, serieuze zaken, dat duren lang. Vraag dan, kan een christen die dicht bij de Heer wandelt, chronische ziek zijn? Of een ernstig ongeluk krijgen? Kan dat gebeuren aan iemand die dicht bij de Heer wandelt? Of met langdurige lijden te maken krijgen? De antwoord is ja. Misschien de tweede vraag is, is het voor deze christenen mogelijk om een overwinning te leven met hun probleem? Begrijp wat ik bedoel? Wij streken uit voor genezing, maar als God geneest niet, dan wat? Is het mogelijk een overwinning te En de antwoord is ook een grote ja. Ik wil jullie twee Bijbelteksten delen. Echt de moeite waard met een rode pen in jouw Bijbel een sterretje te maken of zo. Hier is mijn eerste tekst. 1 Petrus 4:19. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. De tekst heeft drie delen. De eerste deel is lijden naar de wil van God is echt een Bijbelse begrip. Ik hoop dat niemand die leidt langdurig hier, voelt zichzelf een tweede rang christen. Ik wil dat idee echt weghalen. Leiden naar de wil van God. Natuurlijk, de context van 1 Petrus 1, de hele Petrus 1, is de context van vervolging. Dus sommige mensen denken, sommige commentaren zeggen, ja, het gaat over vervolging en gaat niet over ziektes of zo. Mijn antwoord is niet echt, omdat het woord, het zegt, als getrouwe schepper, toevertrouwen, de schepper, is niet een vertrouwen beschermer. Dan zou het echt over vervolging gaan. Maar het is een getrouwe schepper. Dus het gaat ook niet alleen over vervolging, maar ook over scheppingproblemen, ziektes enzovoort. De tweede deel van de tekst dan is een intern iets. Hun zielen aan God toevertrouwen. Als jij bent een van die personen die volgens Gods wil leidt, met ziekte of in andere vorm. Dan de opmerkingen van God hier in 1 Petrus 1 is jouw ziel aan God toevertrouwen. En het gaat niet alleen om iets binnen, ik denk hier, je leven, alles aan God toevertrouwen. En de derde deel van de tekst is, en bleef het goede doen. Bleef het goede doen. Nou, ziekte heeft een bepaalde neiging om ons te focussen op onszelf. Ik herinner me toen we waren 6 weken bezig met Edward in de intensive care. En ja, elke ochtend, middag, we waren bezig. En Monique was bezig met een paar e-mails om het te verspreiden. Mensen hier in de gemeente hebben voor ons veel gebeden. Veel van jullie. Maar ik herinner me een rare gevoel. Ik denk, we waren misschien 4 weken in het proces. En dan lees ik de nieuwsbrief dat een aantal mensen van de bron gingen op vakantie ergens. Ja? Frankrijk of zo, vakantie. Ik had het gevoel, hoe kunnen mensen op vakantie gaan? Wij zijn in een crisis op dit moment. Hoe kan mensen het bedenken om in vakantie te gaan? En dan natuurlijk kom ik tot rust en ik denk, nou ja, ja, waarom niet? Het is mijn probleem, niet hun probleem. Maar de feit dat ik had dat gedacht, laat zien hoe, als je bent echt bezig met pijn, de focus is zo veel op jezelf, dat je denkt de hele wereld moet stoppen, omdat wij hebben een probleem. Ik vind het zo fantastisch, als een voorbeeld van de Heer Jezus. Toen hij op de kruis was, met pijn, met al de zonden van de wereld, en hij keek aan, en hij zag een vrouw. Wie? Een aantal vrouwen, haar moeder. Zijn moeder, Maria. Ik kan me voorstellen met tranen in haar ogen. Om iemand die je lief hebt te laten zien met pijn, dat geeft je ook pijn. En dan, ik weet niet wat gebeurt met Jozef. Misschien was hij met een andere vrouw, ik weet het niet. Maar hij had zorg nodig. En in het midden van de pijn van de Heer Jezus, hij heeft aandacht voor iemand anders in pijn. En hij zegt tegen zijn maatje Johannes, hey, zorg voor mijn moeder. Mooi, hè? Daarom laten wij ook zij die lijden naar de wil van God. Misschien dat ben jij vanochtend. Wat is de boodschap? Hun zielen, jouw ziel, jouw leven aan hem als getrouwe schepper toevertrouwen. En blijf het goed doen. En hier is mijn tweede tekst. Ik heb gekozen deze week om dit tekst in mijn stille tijd te gebruiken. Dan heb je een goede half uurtje om over de tekst te bedenken en te genieten. En nieuwe inzichten te krijgen van de tekst. Gods woord. 2 Korintiërs 4, 16, 17, 18. Daarom verliezen wij de moed niet. Kijk eens, Paulus had een kans om zijn moed te verliezen. Het ging moeilijk. Het is mogelijk om je... En daarom schrijft hij dit. En hij zegt, in tegendeel, hier is mijn antwoord aan moed, zodat ik zal mijn moed niet verliezen. En dan hij pakt drie contrasten. Hij heeft een belangrijke christelijke boodschap, een kern christelijke boodschap in de teksten. Maar de packaging, hij laat het schijnen in de vorm van drie tegenstellingen. Drie contrasten. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alleovertreffende eeuwige gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die wij mens ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. De eerste contrast. Ook vergaat onze uiterlijke mens. Heb je ervaring met dit waarheid? Huh? Als je 20, 30 jaar oud bent, je denkt, nou, het is echt een theoretische tekst. Ik ben nu 54 en dan denk ik, nou, ik voel me nog jong, maar niet zo daadkrachtig als 30 jaar, 20, 30 jaar geleden. Ik word moe om 10 uur. We hadden het hier boven met de oudste team op zaterdag. 12 uur in dat kamer, van 9:30 tot 9:30. Ik moet zeggen, ik was moe. Gert-Jan ook, hè? En hij wordt een beetje een stuk minder jong, hè? Dus dat stuk, dat uit onze uiterlijke mens... Ook voor huisartsen, ook voor broeders en zusters met een genezingsbediening, hun uiterlijke mens wordt slechter elke dag. Zo is het gewoon. Of elke jaar, om een beetje meer realistisch te zijn. Ja. Wij noemen het positive entropy, het gebeurt gewoon. Maar hier is de contrast, is dat onze innerlijke mens, zegt Paulus, Paulus wordt ook ouder en hij kan niet zo snel wandelen. En zo. Maar mijn innerlijke mens, zegt hij, dat is vernieuwd elke conferentie. Nee, elke zondag in de dienst. Ook niet. Het is elke dag voor zijn innerlijke vernieuwing. En daarom, Paulus houdt moed. Beste broeder en zuster, je wordt alleen ouder. Je wordt elke dag, je krijgt beperkingen. En dan een beetje meer problemen, en dan een pintje hier, een pintje daar, hey, broer Gul, een beetje hier en zo, een pintje hier, een pintje daar. Zo gaat het met ouderdom. Maar onze keuze is dat innerlijke, wij kunnen vernieuwd worden. Het is een keuze. Elke dag. Dan de tweede contrast. De lichte verdrukking is van korte duur en brengt in ons alle overtreffende eeuwige gewicht. Een contrast tussen iets tijdelijk, korte duur. Een leven is redelijk kort. Ik voel me jong, maar ik ben 50. Het is onwaarschijnlijk dat dit 100 wordt. Dus ik heb meer dan een helft van het snoepje al gegeten. Nee? Het is kort.
en er is een eeuwige iets. En Paulus maakt een contrast wat is tijdelijk. In al onze problemen, al onze verdrukkingen, al onze ziektes en langdurende wat van ook, al onze problemen en lijden, alles heeft te maken met het tijdelijke. En er is een eeuwige element. Er is een contrast. En dan komt, ik denk, een fantastisch woord, die maakt een verbinding tussen het tijdelijk en het eeuwig. De link. Want onze lichte verdrukking, die korte duur is, brengt in ons een alles overtreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Dus de tijdelijk brengt iets eeuwigs. En dat is zo fantastisch. Dat wat gebeurt in de tijdelijk tijd, kan iets brengen die eeuwige waarde heeft. Een andere vertaling, het werkt voor ons iets. De Engelse, it achieves, wat gebeurt in de tijdelijk, it achieves iets in de eeuwigheid. In de eeuwig. De Spaans zegt, it produce, produce algo. Het produce algo, de tijdelijk product. Produce algo in de eeuwigheid. Fantastisch. En daarom zeggen wij in de christelijke theologie, lijden is nooit nutteloos. Het heeft altijd nut. Het doet iets. En als jij zit door een moeilijke moment, of een moeilijke lange moment, hoe kan dit? Wat gebeurt met jou in de tijdelijk, kan iets moois brengen in het eeuwig. Of eeuwig waard. En dan ga ik verder met de laatste contrast. Tussen wat men ziet en wat men niet ziet. En Paulus zegt, ja, wat men ziet. En wat ziet men? De natuurlijke wereld. Onze lichaam is ook een deel van wat men ziet. En hij zegt, ik geef prioriteit aan wat men niet ziet. Want alles wat men ziet, heeft iets te maken met de tijdelijk. Niet mis, maar het is niet de hoofdprioriteit. En alles wat men niet ziet, heeft te maken met de eeuwig. En dan, Paulus zegt, ja, ik geef dan prioriteit aan wat eeuwig is. Nou, als je neemt tijd in de stille tijd om deze drie teksten te lezen en te herkauwen, het is echt een mooie boodschap. Een kernboodschap over lijden komt uit die tekst. En daarom houden wij moed. Ik wil graag, voordat Monique komt, binnen, ik denk, 7 minuten of zoiets. Ik wil graag met jullie delen de mogelijk nut van ziekten, pijn en leed. Leden kan ons karakter verbeteren. Als het gaat makkelijk met jou, geen echt tegenwind, het is makkelijk om te voelen dat ik ben redelijk heilig, hoor. Ik ben redelijk geestelijk. Maar als ik kreeg lange tegenwind, niet alleen voor een week of twee, maar lange termijn tegenwind, dan je ontdekt dat je hart is niet zo heilig als je dacht. Dat je bent niet zo God gefocust of anderen gefocust dat je dacht. Je bent meer zelf gefocust. Mensen irriteren jou meer. Ja, ze hebben weinig zorg voor mij. Al de christelijke met liefde in de kerken. Ik kreeg bijna bezoek, hoor. Ja, het is, je ontdekt iets in je hart. En God kan daar werken om jou meer zoals de Heer Jezus te maken. Meer heilig. Een andere mogelijk nut is dat lijden kan mensen samenbrengen. Mensen, familie, vrienden of een gemeente. Ik merk soms een familie die heeft een kind met een ernstige ziekte. Je ziet dat de hele familie komt om zich heen om te ondersteunen. Soms je proeft in een bezoek een mooie sfeer in dit huis. En ze hebben een kind met Down-syndroom in het huis. En toch de hele familie komt rond. Het brengt mensen samen. Ook soms in een gemeente met een crisis. Het kan mensen samenbrengen. Lijden kan onze prioriteiten veranderen. Wat is de sterkste bron van blijdschap in jouw leven? Ziekte en pijn kan dat veranderen. Wat leef ik voor? Ziekte en lijden kan dat ook een nieuw focus geven. Maar ik moet wel zeggen dat de nut van lijden en pijn en ziekte en zo, is niet primair bedoeld om mij te veranderen. Ik heb dit boek gelezen, is een aanrader, 6 maanden geleden, Tim Keller. Walking with God through pain and suffering. Het is ook in Nederlands vertaald, maar het gaat veel beter in Engels natuurlijk. En hij zei, Tim Keller, lijden mag nooit in de eerste plaats worden gezien als een manier om onszelf te verbeteren. Het heeft ook dat doel, maar niet in de eerste plaats. Lijden moet in de eerste plaats gezien worden als een manier om God beter te leren kennen en als een bijzondere opening om God te kunnen eren en God te kunnen dienen. Het is een diep statement. Jammer voor de tijd, ik moet verder gaan. Pak dat statement en denk erover. Geeft een bepaalde blik. En dit man, ja, hij is sommigen van jullie kennen hem goed. Keller is een Presbyteriaan. Nou, kan slechter. Zijn broer heeft met AIDS gestorven. Dus hij weet een beetje wat hij bedoelt. Hij heeft veel begrafenis van christenen meegemaakt als een dominee. Dus hij spreekt en schrijft uit ervaring. Diep. En vierde dan, nut van lijden, is dat door ons lijden kunnen wij eer aan God geven. We zijn gemaakt om God te aanbidden. Gisteren de preaching en teaching samenkomst, Henk heeft een paar keer genoemd. We zijn geschapen voor de lof van zijn heerlijkheid. En hij heeft dat een paar keer gezegd. Oké, Henk, dat was, we hebben jou gehoord. We zijn geschapen voor de lof van zijn eerlijkheid. Niet oncomfortabel hier beneden te wandelen. Het is voor de lof van zijn heerlijkheid dat we zijn geschapen. Als iemand bidt, Heer, ik wil u eren door mijn lijden. Uw grootheid is waar het echt om gaat, zoals we hebben vanochtend gedacht. Dan voldoet hij aan de reden waarom hij gemaakt is. Om God te aanbidden en vreugde in hem te vinden. Kijk eens, we hebben een mooie dienst net gehad. In Gods aanwezigheid, Jezus groot te maken, de Vader te danken. Soms mensen die echt in de put zitten, met een moeilijke situatie, langdurig. Ik denk de lofprijs van zijn hart kan zoveel zoeter zijn dan voor ons die op dit moment alles goed gaat. Dat gedachte kwam van mij binnen. Toen ik zat daar zat, ik dacht, nou, mensen die... Ik weet, sommigen van jullie hebben het echt moeilijk vanochtend. En toch kiezen wij God groot te maken. Wat een zoete geur komt in de aanwezigheid van God de Vader. Door onze lijden kunnen wij eer aan God geven. Door onze lijden kunnen wij God beter leren kennen. Nou, atheïsten... Zij zeggen dat, ja, God bestaat niet. Daarom noemen wij hun atheïsten. Eenvoudig. En zij zeggen, nee, wat gebeurt is dat mensen projecteren hun verlangens op iets groots boven. En dan, natuurlijk, zij willen graag bescherming hebben, dus ze praten over een beschermer. Zij willen graag liefde hebben, dus een grote liefde. Zij willen graag, dus ze projecteren hun wensen op de hemel en dan krijgen zij een God dan. Nou, ik ben niet een atheïst. Dus ik koop niet het hele verhaal. Maar ik denk wel, ze hebben gelijk dat vaak wij projecteren onze wensen op God. Niet op maar wij projecteren onze wensen op de God van de Bijbel. En we maken God een liefdevolle Sinterklaas figuur. Met veel snoepjes en van alles. Het is makkelijk te doen. En daarom hebben wij door pijn, het is echt een reality check. Het helpt ons dichter bij God te zoeken en ook dichter bij God. Hoe is dan God? Ja, ik ben nu 5 jaar, 10 jaar, ik smeek voor genezing voor mijzelf, voor mijn kind, voor mijn moeder. En God doet het niet. Nou, dat helpt ons. Wie is? Hij blijft een goede vader, hij blijft een goede, liefdevolle wezen. Ja, niet het door ons gemaakte, gewenste Sinterklaasgod, maar onze almachtige, trouwe schepper. Als hij is, als wij vinden hem in de Bijbel, een almachtige, soeverein, volledig wees en liefdevolle vader. Door onze lijden kunnen wij hem leren. Wij kunnen leren om God te vertrouwen, ook als wij hem niet begrijpen. En hiermee laatste. Door ons lijden kunnen wij iets van God aan anderen laten zien. Als God je geneest, maar ook als God kiest jou niet te genezen. Door de manier hoe je met lijden omgaat. Je laat zien hoe God voor je zorgt. Hoe God je kracht en moed en genade geeft. Om er positief mee om te gaan. Hoe de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaart je hart en gedachten. Marjolein Veenthuizen, je zingt mooi. En ik ben nu 9 jaar hier en ik hoor dat zij zingt mooi. Maar nu dat Gerard heeft dat ziekteprobleem en ik zie Marjolein hier zingen, ik kom over anders aan mij. Door haar lijden, ze laat iets van God laten zien. Niet alleen aan de wereld, maar ook als mensen zoals wij. En dat gaat gebeuren niet alleen met Marjolein, maar ook door jou. Naar jouw moeilijke situatie. Monique, kan ik jou uitnodigen om hier te komen? Waarom? Ja, heb je een plek hier nodig? Jullie kennen Monique. Geen rare vrouw. Er is één rare vrouw, maar dit is niet één. En we hebben een paar goede gesprekken gehad. En ik begon te denken, nou, hoe gaat het met Monique als je hoort over genezingen en geloven, getuigenissen en zo. En dan dit is weg en mijn pijn hier is weg en zo. En zij bleef met haar probleem. Daar begon onze gesprek. Dus neem gerust je tijd en see you later.
Ik zal niet gerust mijn tijd nemen, want ik kan hier uren over praten. Maar ik denk dat jullie op een gegeven moment ook wel naar huis willen, dus dat zal ik niet doen. Veel van jullie kennen mijn verhaal, maar veel ook niet. Dus ik begin gewoon bij het begin. Sorry als je dingen dubbel hoort, dat zijn nou eenmaal zo. Overmorgen ben ik jarig en word ik 37 jaar. Dat betekent dat ik ook al 37 jaar ziek ben. Toen ik 8 jaar oud was, kregen mijn ouders te horen dat ik het syndroom van Eisenmenger heb. Ingewikkelde naam. Komt erop neer dat ik ben geboren met een afwijking aan zowel mijn hart als aan mijn longen. Dit is een progressieve afwijking, wat wil zeggen dat het volgens de boekjes steeds slechter zal gaan totdat de dood erop volgt. Mijn ouders kregen te horen dat ik niet ouder zou worden dan 18 jaar. Nou ben ik niet geboren met een wiskundeknobbel, maar een vrij eenvoudige rekensom levert mij op dat ik komende dinsdag meer dan 2 keer zo oud ben. Als de voorspellingen. Syndroom van Asperger heeft heel veel gevolgen voor mijn leven. Ik zal er een paar noemen. 1 is een lage zuurstofgehalte in mijn bloed. Ik weet niet of mijn wangen nu meedoen, maar regelmatig kun je dat ook zien. Dan krijg ik blauwe wangen, blauwe nagels, blauwe lippen. Ik leef met een hoeveelheid zuurstof waarmee jullie niet kunnen leven. En waarmee de meeste artsen ook echt in paniek raken als ze horen hoeveel zuurstof ik heb. Ik ben heel snel buiten adem. Benauwd. Ik ken alle gradaties van vermoeidheid. Van een beetje vermoeid tot volslagen uitgeput. Het enige wat ik niet ken is uitgerust zijn. Ik heb het heel vaak koud. En mijn artsen zijn altijd blij en opgelucht als ze zien dat ik weer binnen wandel. Want dat betekent dat ik nog leef. Vind ik zelf ook fijn. Ze zijn ook altijd verbaasd als ze horen wat ik nou weer heb meegemaakt. Waar ik nou weer naartoe ben geweest op reis. Zij snappen dat niet. Ik wel, want ik geef daarvoor alle eer aan God. Ik heb vaak rare fysieke klachten. En vrijwel altijd wel ergens ontstekingen. Maar de grootste strijd speelt zich af in mijn hoofd hier. Vermoeidheid vertekent en vergroot dingen uit. En maakt ook heel snel emotioneel. En dat is heel lastig, zeker als je heel vaak alleen thuis bent. Omdat je nou eenmaal heel veel rust nodig hebt. Ik kan jullie heel veel verhalen vertellen over angst, verdriet en wanhoop in mijn leven. Als klein kind zei mijn moeder altijd dat God een kruik bijhoudt waar hij je tranen in bewaart. En ik ben ervan overtuigd dat de mijne gigantisch moet zijn. Maar ik kan jullie nog veel meer verhalen vertellen over Gods liefde, zijn zorg, zijn nabijheid, zijn cadeaus, zijn grootheid, zijn troost en zijn verrassingen. En als je meer wil horen, dan ben je van harte welkom om daar een keer naar te luisteren. Maar dan gewoon gezellig bij mij thuis op de bank. Als kind is het met mij vrij goed gegaan. Ik was sneller ziek en tikkertje was niet mijn favoriete spelletje. Maar er was niet zo heel veel aan mij te merken. De echte achteruitgang begon toen ik bijna 15 jaar was. En mijn broertje bij een ongeluk om het leven kwam. Met de emoties die toen loskwamen is de achteruitgang ingezet. Ik heb steeds meer op moeten geven. Ik heb moeten stoppen met dansen, wat ik heel graag deed. Fietsen kon niet meer. Ik moest mijn fiets omruilen voor een scooter. En toen dat niet meer ging, omdat het koud was, werd het een auto. Ik heb mijn baantje op moeten geven en zo werd het steeds meer. Op een dag bracht God een ontzettend leuke man op mijn pad. Die ook nog eens het lef had om mij ten huwelijk te vragen. We zijn getrouwd, maar na ons trouwen ging het heel snel achteruit. Zo achteruit dat ik ervan overtuigd was dat ik het niet lang meer zou redden. Wij waren nog student toen we trouwden. En op een dag kwam er een medestudent naar mij toe. En die zei, ik heb een profetie over jou gehad van God. Nou kom ik van oorsprong uit de christelijke reformeerde kerk. En profetie, ik heb dat meegekregen als zijnde iets voor Jesaja, Jeremia en zo, maar niet voor mezelf. Bram komt van oorsprong uit deze kerk, maar daar hadden ze toen ook nog niet zo heel veel van doen met profetieën. Dus we hadden geen idee wat we daarmee moesten. Wij zijn naar de oudste gegaan van onze toenmalige gemeente in Ede. Met het verhaal dat ik de profetie had gehad dat God, volgens dat meisje, mij zou gaan genezen. Maar dat het wel heel langzaam zou gaan. En ik wist niet wat ze daarmee aan moesten. En de oudsten zeiden eerlijk dat ze ook niet wisten wat ze daarmee aan moesten. Maar dat ze wel konden doen wat in de Bijbel staat. En dat is als oudsten bij mij komen en voor mij bidden. Dat hebben ze gedaan. En ze waren de deur nog niet uit of ik werd heel erg ziek. Ik heb 2 weken lang 40 graden koorts gehad. Maar daarna knapte ik op. En ik ging mij beter voelen. En beter en beter. En op een dag dacht ik, Oké, dit is een beetje weird, want zo goed heb ik mijn tijden niet gevoeld. Stom als ik was, dacht ik, het zal wel psychisch zijn, dus ik ga het hier met niemand over hebben. Maar op een dag kwamen andere mensen naar me toe en ze zeiden van, hoe gaat het met jou, want jij zit met een blauw en het lijkt wel alsof je meer aan kan. En toen dacht ik, dit is niet psychisch, dit is God. De oudsten zijn voor mij blijven bidden, ook toen wij verhuisden naar Eindhoven, hebben de oudsten het hier overgenomen. En toen is mijn gezondheid steeds beter geworden tot het moment dat het leefbaar was voor mij. Dus niet dat ik helemaal gezond was, verre van dat, maar dat het leefbaar was. En daar is het blijven steken. En het mooie is dat je in de status, in mijn status bij mijn cardioloog, ik ben een speciaal geval, dus ik heb er 3, kun je ook echt precies het moment zien waarop er voor mij gebeden is. Dat het vanaf dat moment goed gaat en stabiel is. En dat is zo, tot op de dag van vandaag is dat zo. Soms heb ik zelf het idee dat de laatste tijd wel wat minder gaat, maar volgens de artsen is het nog steeds stabiel. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Er gebeurt alleen ook iets anders. Genezing werd een afgod voor me. Ik maakte foto's van mijn handen. Ik heb hele specifieke handen voor iemand met een aangeboren hartafwijking. Om te checken of mijn handen veranderden en of ze al beter werden. Ik checkte mijn lippen of ze al minder blauw werden. En elke dag, als ik weer een slechte dag had, was ik heel verdrietig. Want God zou mij toch genezen. En hoe zat dat dan? Dat is heel moeilijk voor mij geweest. Tot het God op een dag aan mij vroeg, maar wie is jouw God? Is genezing jouw God of is de geneesheer jouw God? En dat is voor mij een omslag geweest. Nu is mijn geneesheer mijn God. God is echt mijn God. Genezing is nog altijd een hele diepe wens voor mij, maar niet langer mijn God. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dat heeft me heel veel gebracht. Als God genezing uit gaat delen, dan sta ik absoluut voor in de rij. Maar het is goed zo. Ik krijg een masterclass vertrouwen. En het is niet altijd makkelijk. Maar mijn ziekte heeft mij ook echt heel veel gebracht. En ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb God zoveel beter leren kennen. En ik maak zoveel samen met hem mee. Ook al zit ik hele dagen alleen maar thuis op de bank, omdat ik bijna niks kan. God is altijd zo nabij. En het is zo bijzonder. Ik ben net als jullie voor elke nieuwe dag en elke ademteug afhankelijk van God. Alleen het verschil is dat ik het soms elke minuut voel en jullie niet. En hoe moeilijk dat soms ook is. Het is ook heel mooi. Omdat ik weet en in elke vezel van mijn lijf voel dat ik afhankelijk ben van God. En het houdt mij zo klein en hem zo groot. En samen met hem mag ik mijn dromen waarmaken. En dat is zoveel meer geworden dan iemand ooit had kunnen dromen of had kunnen denken. Wij komen net terug uit Nieuw-Zeeland. Als ik mijn ouders jaren terug had gezegd dat ik de hele wereld rond zou reizen. Ze hadden gezegd, meid, dit is een mooie droom, maar dat gaat je nooit lukken. Bij God zijn zoveel dingen mogelijk. Ook als het heel moeilijk is. Philip heeft mij gevraagd om tips en adviezen te geven voor mensen die gezond zijn. Wat kunnen jullie voor ons doen? Maar ook mensen die ziek zijn. Ik heb eerst een tritje, wat kun je doen als je gezond bent, naast uitermate dankbaar zijn, want je hebt echt geen idee hoe gezegend je bent. De eerste is, bid voor ons. Langdurig ziek zijn of langdurig lijden is een lange, zware en eenzame weg. Veel van ons zijn buiten beeld, omdat het simpelweg te zwaar is om naar de dienst te komen op zondag. Maar ook omdat we anderen niet lastig willen vallen met ons verhaal. Maar we hebben nodig dat jullie voor ons bidden, omdat het niet makkelijk is. En wees daarin ook trouw. Als ik kijk naar mijn eigen gebedsleven, dan bid ik even 2, 3 weken voor iemand en dan schiet iemand weer achter in mijn hoofd en dan vergeet ik het. Dus ik zeg dit ook tegen mezelf. Tweede is, pas op wat je zegt. Er is door heel veel hele lieve mensen gebeden voor mij. En daar ben ik heel dankbaar voor, ook als je nog steeds voor mij wil bidden. Super tof, ook samen met mij. Maar ik heb ook heel vaak te horen gekregen dat het feit dat ik niet genezen was te maken zou hebben met een gebrek aan geloof. Of met zonde in mijn leven. Of met dat er iets in mijn voorgeslacht zou zitten. En daarmee leg je nog een extra last op iemand die al enorm worstelt. Even afgezien van het feit dat ik denk dat het mogelijk is. Maar pas op je woorden. Ik heb daar heel erg mee geworsteld. En dat is voor mij heel moeilijk geweest. De derde is, wees er voor ons. Ik weet dat jullie een drukke agenda hebben. Ik vraag ook niet met z'n allen op de stoep te komen staan. Want daar heb ik ook simpelweg de energie niet voor. Maar het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Stuur eens een keer een kaartje of een appje of bel een keertje. En mocht je toch langs willen komen, heel gezellig, maar check even van tevoren of het uitkomt. De vierde is, bied concrete hulp aan. Ik en veel zieken met mij weten dat jullie heel erg druk zijn. Dus als je zegt, laat je het weten als ik iets voor je kan doen, dan vind ik dat echt ontzettend lief. Maar ik zou er niet zomaar gebruik van maken, want jullie agenda is vol en ik weet dat. Waar ik wel wat mee kan, is als je zegt, joh, ik ga woensdag toch naar de markt, kan ik fruit voor je meenemen? Of, ik heb deze week een uurtje de tijd, kan ik in dat uurtje iets voor jou betekenen? Dus bied het concreet aan in plaats van het kan ik iets voor je doen, in algemene termen. Wat kun je doen als je ziek bent, of lijdt, of worstelt? Zoek God. Je kunt dit niet zonder hem dragen. En als het moeilijk is om God te zoeken, vraag dan anderen om jou daarbij te helpen. Verzamel een klein groepje mensen om je heen die je altijd kunt appen of mailen met gebedsverzoeken. Ik heb een aantal mensen die ik altijd kan mailen, altijd kan appen. Die weten hoe ik in elkaar zit, dus die ook weten dat ik emotioneel dingen wat uit kan vergroten omdat ik nou helemaal moe ben, maar ik heb nu gewoon even gebed nodig. Verzamel zo'n groepje om je heen. En realiseer je, ik heb soms de energie niet om te bidden, maar help is ook een gebed. Blijf bidden om een wonder. Ik denk dat dat goed is. Je mag daarna blijven verlangen. God heeft de schepping perfect bedoeld, alleen wij mensen hebben er een zooitje van gemaakt. En hij heeft er ook verdriet omdat je ziek bent. Dus je mag blijven bidden om een wonder, maar maak er geen afgod van. Vertrouw op de geneesheer. En vertrouw erop dat er bij God niets uit de hand loopt, want dat doet het echt niet. Leer jezelf om dankbaar te zijn in alle omstandigheden. Hoe verrot ik me ook voel, en ook al lig ik de hele dag op de bank, ik heb altijd iets om dankbaar voor te zijn. Ik heb een bank en een stapel dekens waar ik op kan liggen. Ik heb een comfortabel huis, ik heb een verwarming die ik hoger kan zetten. Ik heb mensen die langskomen fietsen en even gezellig zwaaien. Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. En dat is voor mij echt een hele belangrijke sleutel gebleken in mijn leven. De vierde is, deel je verlangens, gevoelens, twijfels en verdriet met God en met de mensen om je heen. God is niet veroordelend omdat jij met je twijfels en je boosheid komt. God weet het toch wel en je mag echt bij hem terecht met al die vragen en al dat verdriet. Maar ook met de mensen om je heen. Als ik naar mezelf kijk, ik ben een prater, ik heb het nodig om het te delen en mijn frustraties. En dat is goed en het lucht ook op. En de vijfde is, kijk naar de dingen die je wel kunt. Er zijn altijd wel dingen die je wel kunt. En in mijn leven is dat toch wel heel erg veel gebleken. En de zesde is, en ik vrees dat ik hier ook aangehouden ga worden door mijn man, accepteer en vraag hulp. Ik ben er niet zo goed in, maar het is wel goed. Je hoeft niet alles alleen te doen. God heeft ons geen broers en zussen gegeven om het allemaal maar zelf uit te zoeken. Ik heb vaak aan God gevraagd waarom ik ziek ben. En ik denk dat ik een antwoord van hem heb gekregen. En dat is tot meerdere eer en glorie van mijn naam, heeft hij tegen mij gezegd. Dat is niet makkelijk en ik gun het niemand, maar ik zie het in mijn leven. En het heeft me zoveel gebracht. En ik kan echt oprecht, ondanks alles, zeggen dat ik een prachtig leven heb. Dit is mijn verhaal. Maar jullie zitten hier met jullie verhalen. Jullie worstelingen, jullie verdriet. Philip heeft net de hele trits opgenoemd. Ik heb geleerd dat er in God altijd hoop is. Hoe uitzichtsloos het soms ook kan lijken. Er is altijd hoop in hem. En God geeft voor nu genoeg. Niet voor over een uur. Niet voor morgen. Niet voor volgende maand of voor volgend jaar. Maar God geeft voor nu genoeg. Hij baant de weg. En hij gaat voor je uit. Je hoeft alleen maar te vertrouwen en achter hem aan te gaan.
Als jij denkt aan de Heilige Geest, wat verbinding maak je in je hoofd? Heilige Geest betekent wonders en krachten. En Heilige Geest betekent aanbidding. Als je evangelist bent, ik denk Heilige Geest betekent mijn maatje die helpt mij Jezus tot bekering te brengen. Hij werkt in harten. Een paar maanden geleden heeft Gerard over Johannes 14 gesproken. Nou, dat heeft mij iets gedaan. Dus hij heeft Johannes 14, 15, 16, 17 meegebracht de hele week in mijn stille tijd. Een aantal keer doorgelezen. De Heilige Geest brengt mensen tot bekering, maar hij is nooit een evangelist genoemd. Ja, de Heilige Geest. Soms maakt mensen gezond, maar hij is nooit een genezer genoemd. Maar in Johannes 14 en 15, Jezus vier keer noemt de Heilige Geest een trooster. Trooster. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid. Een andere trooster.
Mooi, hè? Heilige Geest, een trooster voor Monique. Een trooster voor jou. Een trooster in moeilijkheden. Dit boek heeft een mooie hoofdstuk over metaforen. En ik zal dat een paar metaforen noemen om te eindigen. De Bijbel gebruikt een aantal metaforen om ons te laten zien hoe wij omgaan met lijden. De eerste metafoor is wandelen door duisternis. Psalm 23 en andere plekken. Wij wandelen door duisternis. Wat gebeurt als je wandelt door duisternis? Je verliest perspectief. Je ziet niet de kaders. Zo gaat het als je langdurende ziek bent. Of een langdurende moeite hebt. Je verliest wat normaal is, wat vertrouwd is, de kaders. Het is duisternis. De tweede is wandelen door diepe wateren. Nou, als de water niet diep is, dan hebben we het lekker gezellig in het water. Maar als de water dieper wordt, dan begin jij te floten. En je verliest je contact met de beneden. En dan komt onzekerheid. De dingen die je verliest controle van je leven. Wandelen door diepe water. En de derde is wandelen door het vuur. Echt oncomfortabel. Je wil graag iets ergens anders gaan. Deze beelden geven ons een beter idee om hoe wij omgaan met onze moeilijke momenten. Door de duisternis en door de diepe wateren en door het vuur, wij wandelen met hem. De bijl van de vier vrienden van Daniel in het vuur. Drie vrienden met een vierde erbij, in de vuur, maar met hem. Wij wandelen door de duisternis, Psalm 23, met de goede herder. Diepe wateren met hem. Het idee van wandelen laat zien dat wij blijven in beweging. Het is niet dat wij zitten stil in depressie, ja. Maar nee, blijf wandelen. Wij blijven in beweging. Wandelen brengt ook dat idee dat er is vooruitgang. Wij gaan met de Heer ergens. Onze moeite heeft een doel. Wij gaan ergens. Wij wandelen door de duisternis, door diepe wateren, door het vuur. Er is een andere kant. Alles onze problemen zijn op aarde tijdelijk. Er is een andere kant. En wat ik vind mooi met dat beeld van wandelen. Wij doen het, hè, wandelen. Niet rennen, sommigen vinden het moeilijk om te rennen, maar wandelen. Wandelen houdt een bepaalde ritme in. Deze week heb ik gewandeld van de bron naar mijn huis. 65 minuten. Alleen je pakt een ritme en je gaat lekker door. Wandelen. Er zijn ook in de moeilijke situatie, wij zijn bemoedigd om te blijven wandelen. Er zijn bepaalde ritmes, disciplines in je christelijke leven, die zal jou helpen om door te gaan. Het idee, Monique heeft net genoemd, om tijd te nemen om in Gods aanwezigheid te komen, om te bidden. Misschien ik heb geen zin om te bidden, ik ben moe, pak tijd om in heen, om in zijn aanwezigheid te liggen op de bank dan. Blijf wandelen. De discipline om een stuk uit Gods woord te lezen. Heer, spreek naar mij. Lees Gods woord. Pak iets. Ah, in mijn ogen. Luister dan. Maar pak Gods woord. Soms met onze moeite hebben. Ik heb geen zin om met andere christelijke samen te komen. Ik blijf lekker alleen in de put in mijn bed of zo. Neem de discipline om samen te komen. Om broers en zusters elkaar te ontmoeten. Om zorgen voor elkaar te dragen. Pak de disciplines in de christelijke leven. Het is tijd om te stoppen. Conclusie.
Als je hebt en je leeft in een moeilijke situatie van gezondheid of iets, dan ik zou zeggen, begin met God te vragen, Heere God, is er een oorzaak? Is er iets in mijn leven die opgeruimd moet worden? Wil je mij iets laten zien of leren door dit situatie? En dan tweede, vraag God om genezing of een oplossing. Filippenzen 4, al onze wensen, we kunnen gewoon uitspreken aan de Heer. Gewoon doen. Bid met geloof. Bid met verwachting. Bid, vraag, smeek. En als God iets duidelijk maakt, zou ik zeggen, proclameer ook. Een derde, kies om God te blijven vertrouwen. Ook als je de situatie niet begrijpt. Ook als God niet geneest. Kies om God te eren door je lijden. Kies bewust om God met God de Vader door dat duisternis. Door dat diepe water, door het vuur te blijven wandelen. Om te eindigen, ik deel met jullie mijn droom voor de bron als gemeente. Dat de bron een gemeente zal zijn waar we God durven geloven om genezing en genezing durven te vragen. Een gemeente waar wij samen vieren wanneer God iemand geneest. Maar ook een gemeente waar wij net zo enthousiast samen vieren als God een chronische zieke zuster of een langdurig lijdende broeder de kracht en genade geeft om positief, volharding met de Heer elke dag blijft wandelen. Beste broer en zuster, jij dat je het moeilijk hebt. Je bent geen tweede rangs lid van onze gemeente. Je bent net zo waardig. Ik spreek het uit. Ontvang het alsjeblieft. Je bent net zo lief in de ogen van de Heer als iemand die gezond is. God heeft zijn macroplan. Wij begrijpen het niet. Wij vertrouwen op Hem. En ik wil ook uitspreken vanochtend. De beste broer en zuster, met jouw moeite, wij hebben veel respect voor jou. Ook in jullie ouderdom, met je moeite. Blijf dicht bij de Heer. Ik worstel, hoe zal ik dit dienst eindigen? Ik had het over met mijn vrouw in bed gisteravond. Ik heb een paar liederen gezocht in de, ja, lekker onder de lekens met een liedbundel, met de luchtjes. Nou, wat denk je van die? Nee. En vanochtend, om 19:30, was ik in mijn kantoor om te bidden over vandaag. De Heere God, hoe zal ik dit eindigen? ik laat het los. Ik zie wat gebeurt dan. Ik had een idee om al de langdurende ziekte broers en zusters te bemoedigen om hier te staan in het centrum, te zitten. En wij als gemeente met waardering rondom jullie te staan en God voor jullie te danken. Maar ik dacht, nou is dat een beetje een stap te ver om dat te doen? Ja, je voelt jezelf niet lekker en sommige van jullie zijn ziek en hebben het moeilijk, maar je... Weinig niemand weet het, dus dat is ook een stapje. Dus ik heb gekozen om dat niet te doen, maar mijn wens was dat wel te doen. Maar ik wil graag eindigen om jullie te zegenen. Dit is een lied dat we misschien kunnen samen zingen. 312. Dit is mijn verlangen. En ook als je bent ziek op dit moment, blijf met dat houding zoals vanochtend. In Gods aanwezigheid zeggen, God, ook met mijn ziekte. Ik graag wil genezing ontvangen, maar toch, het gaat om u, in uw grootheid. En dit is mijn verlangen. Kunnen we dat, Gerben, dat lied projecteren? Ik had wel een suggestie om één kleine verandering te doen in de lied. Kan ik een lied bundelen, alsjeblieft? Kijk eens. De refrein gaat: Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn. Voor vandaag, mijn suggestie, zullen wij onze lichaam aan de Heer geven. Heer, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn lichaam. Omdat veel van onze moeilijkheid heeft te maken met onze lichaam, zullen wij dat lichaam ook aan de Heer geven? Goed plan? Muziekteam? Ja, het is een beetje langer, maar met een beetje moeite. Het lukt wel, denk ik, ja. Zullen wij staan?